Voor de luisteraars thuis wil ik het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Lucas 1, vers 13 tot en met 25. We noemen nu de schriftlezing Lucas 1, vers 13 tot en met 25. En we zingen psalm 68, vers 1. De lofzang van Zacharias, vers 2, 3 en 5. Psalm 132, vers 6 en vers 10. Psalm 98, vers 4. Noemen we nu nogmaals de schriftlezing Lucas 1, vers 13 tot en met 25. En we zingen Psalm 68, vers 1. De lofzang van Zacharias, vers 2, 3 en 5. Psalm 132, vers 6 en 10. En Psalm 98, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Laat ons thans deze eredienst samen aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in der eeuwigheid en die nooit. Maar dan ook nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, zetten wij thans deze eredienst voort en met elkander te zingen van Psalm 68 en daarvan het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 68. woord Gods komt vanmorgen tot ons uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen daarvan uit het eerste hoofdstuk de versen 13 tot en met 25. Dus Lucas 1, vers 13 tot en met 25, daar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen. Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot een engel: Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zei tot hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op den dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias en waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken, en zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hen toe en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende: Alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.
Ter inleiding op de bediening van het woord willen we samen zingen van de lofzang van Zacharias en daarvan het 2e, het 3e en het 5e vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn genade ons redden zou. We zingen ook het Derde, hij spelde ons dat wij te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees van s vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrezen. En ook het vijfde, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Het zijn de versen 2, 3 en 5 van de lofzang van Zacharias. moeten met de hulp des Heren, kon het zijn onder de bediening des Geestes, overdenken wij de versen 13 tot en met het eerste gedeelte van het 15e vers van Lucas 1. We willen dat nogmaals samen lezen. Lucas 1, vers 13. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heere. Tot zover. Schrijf als thema boven de bediening van het woord: Christus openbaart zich aan een kerk die niet meer verwacht. Dus Christus openbaart zich aan een kerk met een hoofdletter die niet meer verwacht. Overdenken drie gedachten. De Heere verschijnt, de Heere verhoort en de Heere verheugt. En nu eerst de Heere verschijnt, gemeente, jonge mensen, jongens en meisjes, op deze laatste Adventszondag bepaalt de Heilige Geest ons bij mensen die al heel lang Advent hebben. Niet vier zondagen. Niet vier weken, maar een mensenleven lang. Het leven van deze oude mens is ineengestrengeld met een band die blijft over dood en graf heen. Ze spreken en zwijgen met elkaar. Als duisternis over hun leven is. Geen ster meer van hoop en geen lichtpunt meer te zien. Weet u wat de naam Zacharias betekent? Dat hebt u natuurlijk al lang gehoord, maar ik zeg het toch nog maar een keer. Zacharias, dat betekent de Heere gedenkt toch. De naam Zacharias is eigenlijk de vervulling van die 42e psalm, wat u ook terugvindt in psalm 43. Ik zal God, mijn God, toch nog loven. Dat is de naam Zacharias. En de naam Elisabeth betekent dit: de rust. De rust ligt alleen in de eed van God. Dus de kerk van Christus ligt alleen maar vast in de eed van God. Dus twee godzalige oude mensen, oprecht gerekend in Christus. Dus jongens en meisjes, de Heer Jezus was in het hart van Zacharias en Elisabeth al geboren. Net zoals in het hart van Jesaja in het Oude Testament, hè, want hij zingt: want een kind is ons geboren. Als dat niet gebeurd is, geliefden, verwacht je ook niet. Is het in feite geen advent? Hoe zou je weten wie je moest verwachten? Hooguit wat aardse verwachting. Maar dit is de kerk van Christus. Hun ziel dorst Christus wil door de Heilige Geest naar de God des levens. Naar hem die een verberging is tegen de wind. Een schaduw tegen de hitte. Kijk, wij zeggen in het spraakgebruik meestal iemand is zwanger. Maar de kerk van Christus is in verwachting. Hoe onvruchtbaar ze ook is naar haar natuur. Allebei, niet alleen Elisabeth, maar ook Zacharias. Ja, de Heere had Abraham en Sarah ook nog een zoon gegeven in hun ouderdom. Dat wisten Zacharias en Elisabeth wel, maar ja, Abraham en Sarah, dat waren echte kinderen Gods. Daar kun je je toch niet mee vergelijken. Voor deze twee mensen is het zonder hoop. En dan komt de duivel er nog bij die zegt in je hart, amen, zo is het. Zonder hoop. Heren, het kan niet meer. De belofte ligt dichtgeslagen. En Herodes, de antichrist, ja, vergis u niet, deze man wordt door heel veel godsdienstige mensen op handen gedragen. Want niemand had de tempel zozeer laten verfraaien dan Herodes. En af en toe ging hij ook nog eens op met het volk naar de tempel. Nee, die Herodes, dat viel nog best mee. Herodes op de troon. Het is wel die man die later het kindeke tracht te doden. Dat geloofde bijna niemand. Dat hij dat deed. Wel nu. Dat is een ondoordringbare nacht. En dat hele tempelplein staat chockvol, geliefden, met mensen. En de meeste mensen, zo zei men dat in die dagen, we gaan op naar de tempel van Herodes. Alles draaide en cirkelde maar om de mens. En men dacht dat men zag. Nou, en als er nou niks meer, niets anders meer dan ellende te zien is. En alles door de mensen in elkaar geknoopt is en in de war en ontknoopbaar lijkt. U zet misschien wel eens op een kaart of een uitnodiging of dan zet u er DV bij. Deo volente. Gode dit willende. Nou, de Heere wil het kwaad niet, het geschiet onder zijn toelating. En hij weet het aan te wenden in zijn voorzienig bestel. Maar als alle hoop weg is, dan is het omwille van Gods wil en daad dat hij zijn hand uitstrekt. Zijn hart. geen kind. Dat betekent in het Oude Oosten geen toekomst. Niets. Alles weg. En u ziet zo die aaronitische tak van die stamboom van Aaron. Dat was de laatste tak van dat geslacht. Er zitten nog twee mensen op. Zacharias en Elisabeth, en aanstonds zou die tak afbreken. Zo oud zijn ze. Maar hoe oud ze ook zijn in hun zielen, is de verwachting van het woord. Een Tsjechische schrijver zei ooit: hopen is moed hebben om te wachten. Juist als je zegt: ik kan er niks meer mee, dan kan God er alleen alles mee. Ik zal u vrolijk doen zingen, gij onvruchtbare. En wat ik gezegd heb, kom ik zelf op terug. Dat zegt de Heer ook dit morgen, uw geliefden, tegen bitter teleurgestelde mensen. Die alleen nog maar kunnen uitzien naar wat God heeft gezegd. Christus die hun heil volmaken kan. Christus verheerlijkt zijn macht, geliefden, alleen maar in mijn totale machteloosheid en hopeloosheid. En eigenlijk is dit altijd de grond. Hij roept de dingen die niet zijn. Alsof ze waren. Dat is het. En de rechte priesterdienst vindt dus ook alleen maar plaats voor God. Zie je die oude man gaan naar Jeruzalem, Zacharias. Op die grijze man ligt de dauw van de eeuwige jeugd. Elisabeth blijft achter. Zacharias' hart gaat uit naar die God die woont op Sion, op de berg zijner heiligheid. En naar de gewoonte van de priesterlijke bediening wijst God via het lot aan wie er zal offeren. Dat hebben de jongens en de meisjes vast al wel op school gehoord. Gingen ze het lot werpen, dat is niet toevallig of zo. Maar de Heere God, dat is in de Bijbel altijd zo, de Heere God bestuurt het lot. Dus de Heere wijst zelf Zacharias aan. En geliefde, dat is maar goed ook, en dat is een wonder, hè, dat er in de hemel naar de mens gesproken, dat is maar menselijke uitdrukking natuurlijk, zeker. Maar dat op de hemelse agenda stond op die dag het lot werpen, Zacharias offeren in de tempel. Wat lees ik dan? Dat Zacharias zou ingaan, wat leest u in vers 9? Dat hij zou ingaan in de tempel des Heren. Dat heeft hij aan bijna niemand meer kunnen uitleggen. Want de meesten gingen naar de tempel van Herodes. Ezekias ging op, ging in de tempel des Heren. Als je om je heen keek, dan leek het er niet op. Weet je wat Jezus later zegt? Dit is een moordenaarskuil. Maar hoe dan ook, het is en blijft de tempel des Heren. En dat reukofferaltaar waar Zacharias naartoe moet, u weet, die tempel was in twee delen, het heilige der heiligen en het heilige, en daartussen het dikke voorhangsel en tegen het voorhangsel was dat reukofferaltaar geplaatst. En dat reukoffer moest altijd worden aangestoken met vuur wat men haalde van het brandofferaltaar. Het reukoffer predikt het gebed dat opstijgt tot God. En dat staat altijd in verbinding met het brandofferaltaar, want het offer van dat brandofferaltaar predikte, wees heen naar het offer van Christus. En zo staan brandoffer en reukoffer in een rechtstreekse verbinding met het offer en de voorbidding van Christus. Het brandoffer predikt de noodzaak van de verzoening met God in het offer van Christus. En zonder die verzoening is er geen waar gebed. En zie brandende kolen Zacharias legt die in het vat wat hij meeneemt, waarin hij het vuur meeneemt, en hij legt dat op het reukofferaltaar en dat gaat branden en smeulen en het is één wolk van lieflijke geur. Dat is een prediking apart, hè, want die geur doortrekt niet alleen het heilige, maar dat was zo sterk, die geur die drong onder en door dat voorhangsel nog heen. Voor God. Het reukwerk predikt de onuitsprekelijke zuchtingen des geestes in de harten van hen die niet meer weten wat ze bidden moeten, zoals het behoort. Tegelijkertijd trekt de lieflijke geur van Christus offer en voorbeden door hun bidden heen, door de Heilige Geest. Wat heeft Zacharias een aangename arbeid in het huis des Heren. Want bij dat reukaltaar wordt hij erop gewekt, geliefde, om vurig te verlangen en te verzuchten om de Messias op wie al die offers zagen. En je kunt je indenken dat in het hart van dit kind des Heren was, maar ach mijn God, waar blijkt nu uw trouw? En waar blijkt nu uw eer? Dacht u nou werkelijk dat Zacharias kon vermoeden wat hij zou gaan meemaken aan deze plaats? Nee. Kijk, ze hebben Jesaja wel gelezen. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak rechte paden voor onze God. Maar dacht u dat deze mensen nog konden geloven, dat ze nog wisten dat zij met de vervulling van die profetie in verband zouden staan bij God vandaan? Dat is veel te groot. Ver boven hun verstand. Misschien heeft hij gepeinsd over de vele onverhoorde gebeden om een kind. En wij moeten bedenken dat het oude bondsvolk was jaloers op dat priesterschap. Als men Jeruzalem naar de grote feesten verliet en men ging huiswaarts, dan keek men nog eenmaal achterwaarts en dan riep men de priesters toe: Loof den Heere, alle gij knechten des Heeren, gij die alle nachten in het huis des Heeren staat. Dat zag men als een rijke gunst. En Elisabeth, het is voor haar een zegen. Priester als echtgenoot te hebben. Ongetwijfeld riep ze den Heere aan, droeg haar man op aan de God van hun beider leven. Hij bedient het priesterambt voor God. En zij was bij hem met haar hart schoon niet mee uitgetogen. Viel haar de zegen in haar schoot. Dat ambt van Zacharias, gemeente, want wij moeten weg hoor, bij vrome mensen. Zacharias weet helemaal niet hoe hij dat allemaal moet geloven. Zijn ambt predikt en is als het ware een schaduw van Christus. De mond van God tot zijn volk en de mond van het volk tot God. Calvijn schrijft: Ik bied mijn bloedend hart u ten offer als stervende. Doch ziet wij leven voor God, voor hem alleen. Zacharias dient. Het bedienen van het ambt voor God. Hij kan niks en hij weet niks en hij heeft niks. Weet je wie dat allemaal precies weet, hoe dat allemaal moet en hoe je moet geloven? Dat zijn de mensen die opgekomen zijn naar de tempel van Herodes en die precies weten hoe het allemaal in elkaar steekt. Maar hier is een ambtsdrager, geliefden, die niet voor zijn eigen naam loopt. Hij is God niet waardig. Hij vreest. Je kunt wel zeggen, ja, waarvoor vreest hij dan? Nou, heel eenvoudig, de laatste profetie. Weet u wat de laatste profetie zegt in Maleachi? Totdat ik terugkom. En de aarde met de ban, dat is het zwaard slaag. En toen heeft de profetie, de levende bediening van de profetie, zo'n 430 jaar gezwegen. Kun je je voorstellen dat die man wel door de grond kon gaan als die engel daar verschijnt bij dat altaar? Dan flitst er maar één gedachte door je bestaan heen. Nu zal God komen en ons oordelen, want land en volk is in diep verval. Wel nu. Hij gaat in de tempel des Heren. En dat heilige, bij die gouden kandelaar. In het heilige geliefden, daar was geen mensenlicht meer. Ook niet van Zacharias. Want als God verschijnt, hè, gaat je lichtje uit. Brand de lamp. Predikende, de verlichting en de olie van de Heilige Geest, de zalving in de naam van Christus Jezus. De Heere die achter het voorhangsel woont, boven het gouden verzoendeksel. Wat een zalige dienst in te gaan. Niets bezittende. In het verborgene van zijn tent. En zeker na Christus lijden en sterven is dat voorhangsel gescheurd. Die weg ligt open terug naar de gemeenschap met God in het offer van Christus Jezus. En verder nergens door. In zijn brandoffer ligt de grond der verzoening in Christus. En zou je dan bij dat reukofferaltaar, wat predikt, heenwijzende naar de Messias, zou je dan niet ontroerd staan? Te dienen, doortrokken van geesteslicht. Bij zijn altaar, diep ontroerd over zoveel ontferming. Om te zijn in zijn dienst een brandende kaars, verteerd te worden, want hij moet wassen en ik minder worden. Geliefden, ooit gestaan aan die donkere noordkant van het brandofferaltaar in die zwarte schaduw van je eigen zonden en ongerechtigheden in het oordeel van God over uw leven. Daar aan die noordkant stond de priester met het mes en slacht het lam. Daar leert de kerk van Christus. Ik had de eeuwige dood moeten sterven. Maar Christus ging staan op de plaats van mijn oordeel. U zegt vanmorgen, ik zie geen altaar, ik zie geen offer. En je ziel schrijft. Kom, geliefde. Christus is het altaar en het offer. Het is zijn liefste arbeid, opdat u uw handen zoudt leggen op het hoofd van het Lam van God. Zo in te gaan in de dood van het lam om zelf met en in hem te sterven en te leven. En zo alleen wordt de weg ontsloten terug in de gemeenschap met God. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. Buiten een hele grote menigte. Want God wil dat een hele grote menigte van religieuze mensen toeschouwer is van zijn machtige wonderwerken. En men hoort tempelmuziek en psalmgezang en wat denkt u nou? Wat zal dat voor de godvruchtige Israëliet? Wat zal er een lieflijke vrede om zijn tegengestroomd uit het heiligdom? Daar staat Zacharias. De kandelaar brandt en schijnt met zijn licht, predikende de heilige geest en zijn gaven. De toonbroden weerspiegelen de totale arbeid van het brood des levens, de Christus der schriften. En hij zal zich openbaren. Als ik niks anders heb dan religie en ik ben opgegaan naar de tempel van Herodes, geliefden, dan wacht ik om gezegend te worden. Dat willen we allemaal wel graag. De Heer zegene u en hij behoed u. Hij doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. Hij verheffen zijn aangezicht over u. En geef u vrede. Daar wachtte men op. Maar het duurt zo lang. En binnen in het heiligdom van hem wordt gezien een engel des Heren. aan de rechterkant van het altaar. En weet u, gemeente, dat heilige, dat was op zichzelf al zeer geheimzinnig. Dat een mens zo dicht naderde tot de ark. Alleen nog een voorhangsel ertussen. En dan ineens die hemelbode, die heilige troongeest. Als het ware van het heilige der heiligen komt die lichtende hemelgestalte zo rechtstreeks uit de laaiende tegenwoordigheid van God. Zacharias met het gouden wierookvat vol gloeiende kolen, geurige wolken die omhoog stijgen. En dan die hemelse gestalte, waakt hij nu of droomt hij? Nou, zegt u, als je zoiets in je leven overkomt, Zacharias zal wel snel naar buiten lopen en al die mensen vertellen van die prachtige ontmoeting met die engel en zal wel zeggen, hoort wat mijn God dit ondervinden. Om in populaire termen te spreken, dan zou je in onze tijd een hoop volgers hebben. Integendeel, geliefden. Werkelijk niet. Er staat, hij werd ontroerd. Hij siddert. Vrezen valt op hem. Als de onzichtbare realiteit van God zich ontsluit voor een sterfelijk mens, dan raak je het stuur over jezelf kwijt. Dan grijpt vrees ons aan. Wat zijn wij, geliefden, ver verwijderd van de gemeenschap en de realiteit van God. U en ik zijn slechts mensen. En alleen ondersteunende genade stelt een mensenkind in staat om enigszins in te blikken in de heerlijkheid Gods. En dan nog, zegt de schrift, als, is dat als in een spiegel. De spiegels in de gemeente van Korinthe bijvoorbeeld waren allemaal gebogen, dus alles zag je vertekend. Zo ziet de kerk van Christus de heerlijkheid Gods nog gebogen en vertekend, als in een spiegel. En dat wondere feit, hè, dat God je opneemt in zijn dadelijke gemeenschap in Christus, in zijn van liefde brandend goddelijk hart, dat is kerstfeest, geliefde, dat is paasfeest, dat is pinksterfeest, dat moet je allemaal niet losmaken van elkaar, al is er onderscheid. Is het niet waar dat een plotselinge gebedsverhoring soms een huiver door je ziel doet gaan? Hoe lief heeft God zijn kind dat niet kan geloven? En een gedienstige troongeest staat bij dat altaar. De eerste engelendienst was de toegang tot de boom des levens te bewaken vlak na de zondeval bij het paradijs. En nu Gods kind op te zoeken. Zacharias is ontroerd en verbaasd. Ik weet niet wat u ervan denkt, geliefde, maar Advent betekent in de eerste plaats komst. Predikt ook de wederkomst. Wat dacht u ervan? Als Christus wederkomt en verschijnt. met zijn ontelbare engelenscharen gericht te houden. Wat denkt u ervan, God die je meeneemt en uit de dood weghaalt, je bestaan, je woorden en gedachten en daden openlegt voor zijn heilig oog en u gesteld wordt voor de spiegel van zijn wet? Als een straal van Gods billijkheid en heerlijkheid je ziel raakt. En de Heere geven dat aan deze kant van het graf en voordat hij wederkomt te ondervinden bij hem vandaan. Geliefde, dan krimp je in elkaar. Hier wekt God zelf diep ontzag. Ook dat Zacharias in een kinderlijke vrees, want het is niet de angst voor straf, hoewel het volk het waard was en hij met het volk. De ban was hij waardig. Maar Zacharias zal in kinderlijke vrees Gods woord ontvangen door de kracht van de Heilige Geest. God zendt zijn evangelie tot ellendigen en hopelozen die weven voor zijn woord. En dan hoor je uit die mond van die engel niet: ik zal u doden, hoewel je dat waard bent, maar vreest niet. Dat is vol van inhoud door het bloedig offer van Emmanuel. U die hier zit, wellicht geliefden, in het huis Gods treurend, vermoeid, troosteloos, gekweld door vrees en hopeloosheid. U die graag uw kerker geopend zag, uw doodsbanden losgemaakt. God in Christus door zijn geest, zoek u op. Doe uw hopen op de komst van hem in de nacht van je dood. Hij kwam om te verlossen die gezeten zijn in het land van de schaduw des doods. Over u, al zie je niks, zal een groot licht schijnen, de zon der gerechtigheid. Hij is, en dat is helaas maar al te waar, door de bouwlieden van de religie verworpen, maar door God gesteld tot een hoofd en hoeksteen. Al het zwakke verachten, het onedele, Zacharias en Elisabeth. Want ja, dat wist men wel te vertellen, hè? Er zal wel een zonde zijn, daarom hebben ze geen kinderen. Er wordt wat gepraat. En uit het woord van God blijkt dat zijn gebeden niet verjaard zijn. Al zijn ze allebei veel te oud om nog een kind te ontvangen. Gods tijd. Ook de kerk van Christus kan niet vertrouwen op eigen gebeden. De verhoringen Gods vinden meestal plaats als mijn en uw gebed is weggestorven, geliefde. Dan zijn er geen tekenen meer waarop je kunt hopen. Integendeel, dan zie je de antitekenen, de tegentekenen die je laatste verwachting wel weten te knakken. Zacharias en Elisabeth. Een wonderlijk antwoord op mensen die geen advent meer over hebben gehouden. Uw gebed is onze stemmen dan toch in uw troonzaal aangekomen? Daar staat die Zacharias. Hij hoort zelfs dat de verhoring van hun gebed rechtstreeks verband houdt met Christus, met de Messias. Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. De Heere zorgt, toen en nu. Gaat niet over wat je ziet. Hij zorgt en hij zal zorgen dat zijn gunstvolk zal juichen. De ruimste wijze, hij zegent, juist, onverwacht, zijn Sion, op zijn tijd en manier. We gaan het hier samen zingen op Psalm 132, vers 6 en vers 10. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En ook het 10e vers, ik zal Sion, dus ik zal der arme spijzen hier zegenen, op de ruimste wijze, 6 en 10 van Psalm 132. Verheugd, want geliefden, de Heere wil dat zijn kinderen blij zijn. Zet er nou eens geen kanttekeningen bij. Maar dat is Gods doel. Dus woord woord en geest zijn naam ter eer. Waarom heeft de Heer nou juist deze mens uitgekozen? Zou dat te maken hebben met het feit dat zij rechtvaardig waren voor God? Zo mooi godsdienstig. Zo serieus en zo. Want ja, dat telt tegenwoordig althans voor onze menselijke maatstaven. Ik heb u een vraag, geliefde. Vindt u dat geloof van Zacharias nou zo voorbeeldig? Zou u wel gedaan hebben, zeker. Maar als God verschijnt, weet je niet meer hoe dat moet. Een kind des Heren, veilig weggeborgen in de gerechtigheid van Christus die in de volheid des tijds geleden en gestorven heeft aan het kruis wat Zacharias verdient had met zijn ongeloof. En tussen die mensen op het tempelplein, jawel, jawel, daar waren er. Simeon en Anna. Ook in de tempel des Heren. Maar alles om hen heen was in de war. En iedereen weet en moet en looft en prijst. Maar als Gods engel je ontmoet, ben je te ontroerd om te geloven. Hoe kan het? Ik ben toch te oud. Gabriel zegt dan tegen Zacharias, maar ik. Jij zegt, jij bent te oud. Maar ik ben Gabriel. Zacharias en Elisabeth doen ons denken aan Abraham en Sarah. Hè, op hoge leeftijd en kinderloos, maar ook aan de ouders van Simson. Die aanvankelijk ook geen kinderen kregen. Het lijkt wel of God meestentijds mensen uitkiest die in onze religieuze ogen gemeente kansloos zijn. De Heer doet werkelijke zondaren die niet deugen in onze ogen naderen, omdat Hij het wil en meer niet. De Heer heeft echt niet eerst gekeken of Saulus van Tarse wel deugde. Hij blies dreiging en moord. Hij heeft niet gekeken of leven eerst goed genoeg was. Hij sprak maar één woord: volg. Dat is het. Hij spreekt en het is er. Wat zegt het fotum? Ex nihilo, die de hemel en de aarde uit niets. Zo bekeert God voor het eerst en opnieuw. Of dacht u dat God opgeknapte mensen zalig maakt? En wanneer ben je dan genoeg opgeknapt? Buiten Christus, geliefden, is alles zonde. Ontbreekt mij Christus?
Christus gerechtigheid tot eer van God en tot wegberging van mijn ziel. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? God kiest en wil en haakt niet aan bij uw mogelijkheden of uw goede willen. Zacharias luistert, om zo te zeggen, met kop en staart. Johannes. Zo zal uw zoon heten. God is genadig, predikt dat. En dat zal hij moeten gaan uitroepen. En mensenkinderen. Die alleen maar bij de vorm van de religie leefden. En trouwens, het gaat ons helemaal niet aan. Maar Johannes zal dat evangelie moeten uitroepen daar aan de Jordaan. Onvoorwaardelijk. En wat betekent dan de doop die hij zou moeten gaan uitvoeren in de Jordaan? Dat elk vonkje van eigen religie dat ze brandende hielden moest helemaal onder water gaan. En uitgedoofd. Dit kind van Zacharias en Elisabeth zal het uitroepen. Als een voorloper van de Messias. Zie. Het lam. Van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes' naam vertolkt de gedachten van God tot redding en zaligheid. Hier geldt geen wetenschap, geliefde. Geen vrome praatjes, zelfs van Zacharias niet. De Heer in zijn opvoedkundig handelen. Leg de hand op de mond van zijn kind. Terwijl zijn hart van blijdschap opspringt. In hem vreugd. De lofzang is in stilheid. Tot u, o God. Hoeveel liefde dat we dat voor het eerst of opnieuw ontvingen door de Heilige Geest. Voor God te belijden. Heer, ik heb u nooit gezocht, nog verwacht. Rampzalig en ongelukkig. En dat je zo bedorven bij hem. En die genade deur krijgt aan te kloppen. Opdat gij u krijgt te verblijden. Aan het einde van al je doen en laten. In de Heere alleen. Johannes, die geboren is, geliefden, stond niet midden in een stralend kerkelijk leven. Iedereen ging naar de tempel van Herodes. Geweldig was het. Maar de Heere stuurt zijn kind, Johannes, later naar de woestijn. De eremoei. Waar geen mensen zijn. En daar maakt hij hem geschikt in zijn hand. Wordt hij ervan doordrongen? Alles is afgestorven. Het is overal een dode boel en verdord. Jeruzalem een bolwerk van dode werken. Komen ze tot Johannes bij duizenden. Zacharias. Maar niet. dit hij, de Heere gedenkt aan zijn kerk. Komt geen mens aan te pas en bij de mond van de kerk van Christus is een stilzwijgen. Waar geloof maakt kwetsbaar en kan je totaal ontregelen. Zijn hart barst bijna van blijdschap. Zo vol en in verwachting van het woord Gods van zijn eigen kind, maar hij heeft gehoord van de Messias. De vervulling van al die offers. Maar de hand Gods heeft zijn mond verstomd, omdat hij niet geloofde. Er is geen groter wonder, geliefden, in een kind des Heeren als dat je krijgt te geloven. Het is maar heel oppervlakkig, hè, dat voorbeeld, maar je kunt toch ook niet een knop in je eigen leven aanzetten om van iemand te houden, is het wel? Nou, net zo min kan een kind Gods geloven. Tenzij God het werkt en geeft. Geen groot verhaal. Nou, geliefden, dan heb je niet veel volgers in onze dagen. Maar dat was toen ook al zo. Zelfs geen zegen kan je uitspreken. Zijn ontroerende verschijning en wenken grijpt het volk aan. Wellicht gingen ze druk pratend huiswaarts. Zacharias in elk geval niet. Zwijgend. Naar huis. Maar in verwachting van de Christus der Schriften. Ja, zelfs van een kind dat voor hem uit zal gaan. Met het woord Gods, een woorddrager van Christus. In verwachting van alle betekenissen van dat woord. Hè? En wanneer was dat nou? Nou, dat was in de dagen van Herodes, de koning van Juda. Toen was God niet afwezig. Al leek dat zo. Maar maakte de Heere een nieuw begin in Christus door zijn geest. Negen maanden mag Zacharias daarover zwijgen. Dat is tweeledig. Daar zit een opvoedkundig, tuchtigend element in. Maar deze geschiedenis ademt ook de almachtige bescherming van de Heere. De Heere zegt tot zijn kind Zacharias: nou zul je niet eerder spreken dan wanneer je alleen mijn lof zult verkondigen. Ik zou zeggen, wat een verademing. Als alle praatjes van mensen, ook van de kerk van Christus, eindigen. En de Heer de mond der zijnen opent. Op zijn tijd en manier. om zijn lof te bezingen en te verkondigen. Dat is de leer der eenzijdige genade die in Christus ja en amen is. En al zijn dan alle duivels ertegen. Al is de leer van de antichrist levend en machtig. Al hebt u met vele boeleerders geboeleerd. Maar de Heere zegt. Waar ik mijn eer bewerk en ontvang, zorg ik voor je redding, niet door uw kracht, geliefde. Voor het eerst niet en opnieuw niet. Niet door uw en mijn geweld, maar door zijn geest alleen. Zal het geschieden. Word je ingewonnen. Verzoend met God in Christus. En in stilte is dan uw lofzang. Tot u, o God. En de verheffingen van God zullen in uw kelen zijn. Opdat u Gods werken zou groot maken. Want zo eindigt ons tekstwoord. Hij zal groot zijn. Voor den Heere, die God, die midden in de dood het leven wil wezen, onvoorwaardelijk, van die hem niet weten te vinden. Amen. Slotzang vindt u in Psalm 98, vers 4. Laat al de stroom vrolijk zingen. En wat er verder valt in Psalm 98, vers 4.
Thank you.
Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie-enig God. U zij al.